Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling? Dat is de intensive care voor pasgeborenen. Dan moet je zeker blijven luisteren. Dit is dé plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaring delen en tips uitwisselen. En ik ben Mathilde Keij, jouw host van deze podcast. Zelf ben ik moeder van een kindje met een moeilijke start en ervaringsdeskundige. En in het dagelijks leven geef ik lichaamsgerichte prenatale stemtherapie. Ik help zwangeren al zingend echt contact te maken met hun baby in de buik. En ik begeleid ze in deze transformatieperiode. Omdat ik tijdens mijn zwangerschap en tijdens de 8 maanden durende ziekenhuisperiode veel heb gezongen voor mijn kleintje en veel mijn stem heb gebruikt, wil ik graag andere ouders en zwangeren inspireren hun stem te gebruiken. Daarom heb ik deze podcast in het leven geroepen om jou de mogelijkheid te geven stem te geven aan jouw verhaal en hiermee ook andere ouders te inspireren. Dus welkom bij de Binnen met je Baby podcast, aflevering 9. How far will I go? Beste luisteraar, ik weet niet of je me gemist hebt, maar hier ben ik weer. Door die COVID-19 loopt alles best een beetje anders. En omdat ik de podcast belangeloos maak, wordt dit project door de omstandigheden wel eens naar de achtergrond verschoven. En dat is best jammer, omdat het belangrijk is dat de ervaring over de NICU-periode gedeeld blijft worden. Dus, iedereen die dit een belangrijk onderwerp vindt, roep ik op te abonneren op de Binnen met je Baby podcast. Deze te delen, te liken, sterren te geven via de Apple Podcast. Want dat helpt deze podcast hoger in de ranking te laten komen. En op deze manier kunnen we nog meer ouders laten weten dat ze niet alleen zijn in deze situatie. Maar goed, eventjes terug te komen op de laatste aflevering. Dat was eind juni. De aflevering met Anne Verwaal. En die is maar liefst 296 keer beluisterd. Wauw, dat is echt super gaaf. Het was echt een prachtige aflevering. En ik hoop dat je er veel inspiratie uit hebt kunnen halen wat voor jou van toepassing was. Nou, en deze week ben ik in gesprek gegaan met Marieke. Je kent haar misschien van Mam van Jou via Instagram. En Marieke heeft een bijzonder verhaal dat gedeeld moet worden. Vorig jaar november, bijna een jaar geleden, werd Marieke moeder van zoon Rens. Die geboren werd met een ernstig zuurstoftekort. En na 10 dagen leven op de NICU mochten zij naar huis. Met een onzekere toekomst, maar vol goede moed. Luister maar.
Hoi, met Marieke.
Hi, Marieke. Je spreekt met Mathilde van de Binnen met je Baby podcast.
Hallo.
Hallo.
Hoe gaat het? Goed.
Ja, gaat lekker.
Ja, vertel.
Goed in mijn vel.
Ja, goed. Vertel aan een luisteraar wie je bent, wat je doet, hoe oud je bent en hoe is het voor jou om aan deze podcast mee te doen?
Zoals ik al zei, ik ben Marieke, ik ben 26 jaar oud en werkzaam als pedagogisch medewerker binnen een kinderopvang. In november ben ik moeder geworden van Rens, onze ontzettende knappe zoon die 33 weken te vroeg is geboren door middel van een spoedkeizersnede. En om dat verhaal leek het me heel bijzonder om mee te doen aan deze podcast. Om mijn verhaal te delen en eventueel mensen te kunnen inspireren of aan te zetten om ook hun verhaal te durven delen. Ik vind het wel heel spannend, maar ook alweer een hele mooie uitdaging, denk ik, voor mezelf.
Ja, want Hey, heel mooi dat je dat zo zegt, dat je het als inspiratie ook ziet voor andere moeders om erover te praten. Merk je dan in je omgeving dat men het moeilijk vindt om erover te praten?
Dat weet ik niet zozeer. Ik merk aan mezelf wel dat ik zo af en toe het heel moeilijk vind om nog over situaties te praten.
Mm-hmm.
En dat ik merk dat zodra ik er juist over ga praten, er echt een stuk verlichting komt in mijn lijf en in mijn hoofd.
Nou, geweldig. Ja, ik hoop ook echt, echt dat als je nu zit te luisteren en dan denk je van ja, dit heb ik ook of dit is herkenbaar, gewoon blijf praten en blijf in contact, hè, met elkaar.
Ja, absoluut, ja. En dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Tegen mij werd het ook, zeker aan het begin toen Rens net geboren was, echt heel veel gezegd van blijf praten. Toen dacht ik echt, wat onzin. En nu je dan wat verder erin zit, snap ik ook pas wat mensen bedoelen. Want het is niet alleen maar praten, maar het is ook vertellen en gewoon je hart luchten of zo.
Ja, ja.
Ja.
Ik snap het. Ik snap het helemaal. Aan de ene kant helaas, dat ik het snap,
ja.
Ik zelf ook moeder ben van een kind met een moeilijke start. En je gunt iedereen de roze wolk en alles.
Absoluut.
Bellen. Maar het is ook echt heel goed dat de andere kant ook verteld wordt. En
ja, dat juist.
Ja, juist, hè? Ja.
Ja.
Ja. Hey, maar vertel eens wat over je zwangerschap. Hoe ging dat?
Nou, de eerste weken, ik denk echt serieus tot week 16, ben ik heel misselijk geweest.
Mm.
Op mijn werk wist één collega al vrij vroeg dat ik in verwachting was. Omdat ik had echt een backup nodig wanneer ik dus naar de wc moest rennen. Dus het begin vond ik niet heel fijn. Wel gelijk heel bijzonder. En eigenlijk toen dat ongeveer vanaf de 16e week voorbij was, heb ik me echt super fit gevoeld. Ik heb ook tot de dag van de bevalling eigenlijk gewoon vol doorgewerkt. En vanaf ongeveer rond de 20 weken begon ik de baby in mijn buik te voelen. En mijn buik begon flink te groeien. En ik vond dat zo bijzonder om de ervaring mogen te hebben dat er gewoon zoiets kleins in je groeit. En dat dat uiteindelijk je eigen kindje gaat zijn.
Ja, bijzonder, hè?
Ja, echt.
Je kunt het eigenlijk pas voorstellen als je het hebt meegemaakt.
Ja, dat denk ik ook, ja. En überhaupt, ik vind het nog altijd fascinerend om te bedenken dat er dan zoiets kleins kan groeien ook in een ander lichaam. Zoiets moois.
Ja, ja, precies. Hey, en met hoeveel weken was Rens bevallen?
Met 33 weken.
Of geboren.
7 weken te vroeg. Ja.
Ja, geboren eigenlijk, ja. 7 weken te vroeg.
Ja.
Is het dan eigenlijk een prematuur of net niet? Of
ja, officieel is het een prematuur. Mm-hmm. Dan moet ik er wel bij zeggen dat Rens was al 2500 gram met de geboorte. Dus hij zat eigenlijk gewoon op het minimale van een gezond geboortegewicht. Dus hij was wel erg groot in de buik. Maar officieel was het wel een prematuur. Het is alleen dat wij een ziekenhuisverleden hebben door de complicaties. En niet zozeer omdat hij dus klein was bijvoorbeeld.
Ja, ja, precies. Want hoe is hij geboren?
Ik ben 's ochtends vroeg van de trap afgevallen. En wat checks gedaan bij de huisarts eerst. En die heeft me toen doorgestuurd naar het ziekenhuis. En daar moest ik aan de CTG.
Mm-hmm.
En binnen, ik denk serieus max een half uur, stond de kamer vol met verpleegkundigen en artsen. En werd er gezegd dat Rens per direct geboren moest worden, omdat hij enorme zuurstofgebrek in de buik zou hebben. En dat hij gelijk ter wereld gebracht moest worden. En ze zeiden toen ook al wel gelijk dat het kantje boord zal zijn. Dus dat ze ook zelf niet wisten hoe de baby uit de buik zou komen, zeg maar.
Weet je, dat is echt wel wat een enorme klap moet dat zijn geweest om te horen.
Ja, Absoluut. Ook. Ik weet ook echt nog dat wij in die kamer zaten. Dat is dus bijvoorbeeld iets wat ik nu heel prettig vind om erover te praten. Mm-hmm. Ik kan het nog allemaal voor me halen. Ik merk dat ik heel erg weet nog precies waar iedereen in die kamer stond en zo.
Wow.
En ik weet ook dus nog heel goed dat mijn man, die was... ja, we waren allebei trouwens enorm in tranen. Alleen tegen hem werd ook gelijk verteld wat hij als papa zijnde dan moest gaan doen. En ik lag daar gewoon in bed met een dikke buik. En ik dacht, ja, doe maar, het moet. En ik heb me maar gelijk meelaten slepen of zo in de hele rollercoaster. Dus het was wel iets heel heftigs. Maar ik heb het eigenlijk meer ervaren als machteloos. Je ligt daar maar en doe maar, doe je werk maar.
Ja. En wat was jouw gevoel erbij dan? Had je ook het gevoel van, oh, het is echt mis? Of?
Nee, helemaal niet. Nee, ik had wel sinds een paar dagen dat de baby wel echt in mijn buik wat minder beweging liet zien.
Mm-hmm.
Maar niet dat ik daar dus aan dacht van, oh, dit is echt veel minder. Nee, dat niet. En dat is ook wel een beetje mijn persoonlijkheid blijkt dus wel. Want de artsen gaven wel aan dat ik eigenlijk wel had moeten bellen. Ook al merk je dus een mini verschil, had ik gewoon aan de bel mogen trekken. Maar los daarvan zegt dat niks over het gebrek wat Rens in de buik heeft gehad. Het is niet zo dat we daarmee zelf te laat zijn geweest.
Nee, dat is wel een hele... mooie oproep ook voor vrouwen die dan min of meer hetzelfde misschien hebben meegemaakt. Dat ze, of misschien nu zwanger zijn en dit horen van als er iets is, gewoon altijd naar de dokter toe gaan. Want wat we denken dat we een soort van opgevoed zijn van je moet sterk zijn en niet zeuren en liever niet naar de dokter. Terwijl in dit soort gevallen, oh, ga gewoon liefst 100 keer te veel.
He, nou, mama. Absoluut. Echt. En bij mijn verloskundige, ik denk dat iedereen dat heeft, had ze ook een, zo'n spoednummer die gebeld kon worden. Ja. En achteraf zei mijn verloskundige ook echt van dat nummer is daarvoor. En we weten gewoon dat we veel gebeld dan worden, maar dat is oké. Okay. Het gaat wel om een heel fragiel iets in je buik. En daar mag je gewoon altijd op bellen. Dat is gewoon... dat kindje in je buik is zo belangrijk.
Ja.
Dat heb ik er zelf toch ook wel aan geleerd.
Ja, precies. Nee, en hoe is hij uiteindelijk geboren dan? Een keizersnede? Of,
ja, het was een spoedkeizersnede. Dus we zijn echt het ziekenhuis voor mijn gevoel doorheen gerend voordat we bij de OK waren.
Hmm.
En daar is een ruggenprik gezet. En volgens mij binnen, ja, wat zal het zijn? Ik denk serieus, haast binnen 5 minuten kwam er een baby uit. En die heb ik toen een paar seconden kunnen zien. En hij is gelijk meegenomen door de kinderarts voor allemaal testen. En op datzelfde moment is mijn man met Rens, onze baby, meegegaan.
Mm-hmm.
En toen begon eigenlijk ons leven als ouder alleen los van elkaar.
Bizar, hè?
Zo aan het begin, ja.
Hoe lang hebben jullie elkaar in het begin dan niet gezien?
Ik moest eerst natuurlijk weer helemaal gehecht worden. En mm-hmm. vervolgens op de uitslaapkamer nog liggen.
Mm-hmm.
Ik denk dat er ongeveer 1,5 uur tussen gezeten heeft dat ik naar de neonatologieafdeling mocht. En daar was mijn man met Rens. En ik heb hem daar heel even gezien. De baby lag met zijn hoofd de andere kant op. Dus ik heb daar echt een baby gezien met zijn achterhoofd en een lichaampje. En ik zeg bewust ook baby, omdat ik totaal niet het gevoel had dat het babytje was die in mijn buik had gezeten. Ik had helemaal geen ervaring dat dus echt mijn kind was. Want ik heb dat niet gezien of zo. En ik kon hem ook nog niet zijn gezicht zien. Dus ik had geen idee of die misschien wel op mij leek of op mijn man.
Ja.
En ik was vooral zelf ontzettend moe. Dus toen heb ik zelf ook aangegeven van joh, ik wil eigenlijk gewoon terug naar de kamer. Ook wel omdat ik dacht, mijn man is bij Rens en ja, dat komt wel goed. Ik wil gewoon slapen. Dat ja, is ook wel een beetje mijn levensbehoefte op dat moment, zeg maar.
Ja, ja, snap ik. Ja. En het is ook fijn dat je dan wel het gevoel hebt dat je dat ook wel aan je man kunt overlaten. Hè? Van, okay, dus ja. Het is jouw taak. Ik moet nu echt eventjes goed voor mezelf zorgen.
Ja, ja. Dat is overigens ook echt door de artsen gezegd voordat we naar de OK gingen. Daarin vertelde zij heel stapsgewijs tegen ons dat papa met de baby mee moet en altijd bij de baby blijft om alle stappen die gezet zijn te zien. Dat hij echt getuige is van wat ze doen. En dat mama echt de rust voor zichzelf moet nemen. Mm-hmm. Dus dat wisten we ook al wel. En ja, ik heb me eigenlijk een beetje als een jonge scholier of zo me daar ook echt maar aan overgegeven. Dat ik dacht, dat is het beste wat ik dus kan doen. Ja. En gelukkig maar, want achteraf moest ik er nogal voor zijn, zeg maar. Dus die rust, die was wel hard nodig, ja.
Ja, want wat gebeurde daarna dan?
Nou, het bleek dat Rens eigenlijk bij die Apgar-score als een kind geboren wordt, bijna geen punten heeft gehaald. Dus hij ademde niet, hij helde niet, hij bewoog ook niet. Het enige wat hij had was gewoon een mooi egaal roze huidje. En omdat hij aan de beademing moest, zijn we verplaatst naar de NICU in Nijmegen.
Mm-hmm.
En daar werd hij dan aan beademingsapparatuur en zoveel snoertjes en infusen gelegd. En in die tussentijd lag ik natuurlijk gewoon nog in Ede, want officieel was ik geen spoed. Want de baby was spoed, want die had wat. En ik heb moeten wachten totdat ik ook naar Nijmegen vervoerd kon worden met een ambulance.
Uh-huh.
En ook pas toen ik eigenlijk in Nijmegen kwam, heeft het ook erg lang nog geduurd voordat ik weer naar de NICU toe kon. Omdat ik niet kon lopen of iets, moest dat weer met het bed. En ja, ja. Het was een beetje rommelig chaotisch eigenlijk.
Ja.
Ja. Maar niet dat het... ze hebben echt allemaal wel zo het beste gedaan wat ze konden doen. Dat ervaar ik wel echt enorm. Ik heb de hele tijd mijn moeder bij me gehad. En mijn man was de hele tijd dan bij Rens. En ergens was dat ook prima. En je hebt nu de tijd dat je gewoon telefoons hebt. Dus ik werd non-stop geappt met wat ze nu weer aan het doen waren. En dit en dat.
Ja.
Dus ik werd wel op de hoogte gehouden. Ik was er alleen niet bij.
Ja, precies. Precies, hè. En wat heb je in die tijd gekregen wat je liever niet had gehad?
Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Uiteindelijk heeft Rens maar 10 dagen op de NICU gelegen. Dat is eigenlijk ontzettend kort. En het enige waarbij ik me nu eigenlijk bedenk wat ik liever niet had gehad, was op dat moment een maatschappelijk werker. Vanuit het ziekenhuis kreeg je er eentje toegewezen en die kwam dan elke dag of meerdere keren per dag langs om te vragen hoe het ging en gesprekken te voeren.
Mm-hmm.
En dat was één, heel lief bedoeld en misschien ook heel goed en ook echt nodig. Maar vanuit mijn persoonlijke kant had ik daar zo geen behoefte aan, omdat mijn zoon lag op de NICU en het ging heel slecht met hem. En het enige wat ik dacht was, ik wil de tijd die ik met mijn zoontje heb, wil ik zo niet gaan verliezen aan een gesprek met een maatschappelijk werker. Dat komt wel later.
Ja.
En de eerste paar dagen hebben we haar dus ook echt heel erg, ik ga het gewoon zeggen, hebben we haar ontweken in het ziekenhuis.
Oh, ja.
Dan hadden we een afspraak gemaakt en juist op dat moment waren we er dan dus net niet. En dan waren we gewoon op de NICU bij Rens.
Ja.
En uiteindelijk hebben we dat wel aangegeven. Van dat was voor ons op dat moment niet wat we nodig hadden.
Ja, ja. Weet je, ik vind het echt super stoer dat je dat gewoon nu zo zegt. Want ja, ik geloof dat je echt niet de enige bent.
Nee, dat denk ik ook niet.
Ik hoor dat echt zoveel. Ik had zelf ook maatschappelijk werk waarvan ik echt dacht van ja, wat zit ik hier nou eigenlijk te doen? Ik wil gewoon naar mijn kind, klaar. Ga weg, dacht ik. Ga weg.
Nou, precies. En kijk, ik kan niet invullen voor andere ouders of ze het wel of niet nodig hebben. Maar wij wisten eigenlijk 90% dat ons kindje niet mee naar huis zou gaan. omdat hij het niet zou overleven. En toen dacht ik echt, wat een onzin als ik dan mijn tijd ga invullen met gesprekjes over hoe ik me voel. Want ik doe er nu even niet toe. Ik wil mijn kind zien en daar alle tijd mee doorbrengen die er is.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk mijn verhaal. Dus ik kan me ook best voorstellen dat een maatschappelijke werker juist wel heel goed kan zijn voor andere ouders.
Ja, ik snap je. Want wat was de situatie? Dus Rens was geboren 10 dagen op de NICU. En toen?
Nou, na 5 dagen op de NICU hebben wij een hersenscan, een MRI laten doen bij Rens. Omdat hij en epilepsie had. Hij reageerde niet tot... Ja, eigenlijk niet, nee. En er was vooral heel veel vragen bij de artsen van wat is er nou aan de hand. Dus toen hebben ze een MRI gedaan. En de uitkomst van die MRI was eigenlijk dat hij hersendood verklaard werd. Omdat er totaal geen hersenactiviteit te zien was.
Jeetje.
Dus na 5 dagen op de NICU geleefd te hebben, want zo voelde het ook echt. Je leeft daar echt heel bijzonder. Hebben ze daar gekozen dat Rens comfort care kreeg. En dat houdt dan in dat ze dus alle zorg in principe qua medici stoppen. En de emotionele zorg bleven verlenen. Dus ze hebben wel voor hem gezorgd en gewoon de voedingen gegeven. Maar de medicatie werd stopgezet en de beademing zouden dan in de loop van de tijd afgaan. Dus wij zaten op de NICU met echt het idee, nou die 5 dagen, van ja, dit is gewoon mis. Alles wat nu gestopt gaat worden, ja, gaat hij dat overleven? En eigenlijk dacht iedereen dat hij dat niet zou doen.
Weet je, maar als ze dan steeds, zeg maar, qua medicatie dat dan niet gaven of dat af werd gebouwd. Hoe voelde jij toen als moeder? Had je dan echt zoiets van, nee, ik wil niet dat het gestopt wordt. Ik wil dat het aanblijft. Of had je dat wel of niet?
Nee, wij waren heel duidelijk. En gelukkig hadden mijn man en ik echt dezelfde mening daarover. Vanaf het begin hebben wij gezegd, als er voor Rens zonder snoeren en zonder medicatie geen gezond leven is, zeg maar, gezien op eigenlijk voor ons, als hij een kastplantje zou worden, dat willen wij voor hem niet. En wij hebben ook echt tegen elkaar gezegd hoe egoïstisch zouden we zijn om hem dat aan te doen.
Ja.
Dus wij hebben ook vrij snel aangegeven dat we niet wilden dat hij gereanimeerd zou worden, omdat de artsen ons adviseerden dat een reanimatie echt voor nog veel meer schade zou zorgen. En ja, na die 5 dagen, het was echt goed. Dat klinkt zo raar, maar het was echt goed. Wij zijn helemaal toegeleefd naar een moment van overlijden. Dat we zoiets hadden van, hoe lang het ook mag duren, al die dagen is hij wel onze zoon geweest. En dat is waar het om draait.
Ja.
En dan is het blijkbaar, dan had het zo moeten zijn dat het dan niet lang was geweest.
Ja.
Dus wij stonden er heel, ik denk, heel open in naar de artsen toe.
Mm-hmm.
En zij hebben ons ook die hele periode door begeleid. En we zijn hen gewoon maar gaan volgen.
Ja, snap je. Ja. Weet je, heftig zeg.
Ja, en dan te bedenken dat hij nu dus boven aan het slapen is.
Ja.
10 maanden later. Ja.
En wanneer keerde tij dan? Want je zat maar net die 5 dagen tot 10 dagen. En
ja, na 10 dagen mocht hij naar Ede. En dat werd eigenlijk puur voor ons als ouders gedaan. Zodat we weer teruggingen naar de plek waar wij ook wonen.
Uh-huh.
Zodat wij thuis konden slapen en dan wel weer naar het ziekenhuis konden. Maar dat de comfort care waar ik het net over had, eigenlijk werd doorgetrokken naar ons als ouders.
Ja.
En toen kwamen we in Ede weer terug. En in dat ziekenhuis werd ook aan ons gevraagd van, ja, wat willen jullie? Ik heb het heel erg beleefd als dat wij elke keer op het voetstuk stonden om keuzes te maken.
Mm-hmm. En ik heb ook gelijk in het ziekenhuis gezegd, ik wil naar huis. Al is het één dag. Ik wil gewoon zo graag dat ons babytje thuis in zijn box kan liggen. Dat ik met hem op de bank kan knuffelen. En toen werd er dus van alles ingezet om dat te kunnen krijgen. Dus thuiszorg werd ingeschakeld. En wij kregen les hoe we de zonnevoeding moesten geven. En uiteindelijk zijn we toen nog 6 dagen daar in het ziekenhuis geweest. En toen mochten wij naar huis omdat alles geregeld was.
Mm-hmm.
Wel nog steeds met het idee van er hoeft maar 1 infectie of iets te komen en hij gaat het niet redden. Dus die tijd was ook best wel spannend. Je gaat naar huis, maar je hebt nog niet echt de blijdschap van ouder zijn.
Mm-hmm.
Maar we wilden zo graag naar huis. En hij had natuurlijk al die 10 dagen op de NICU in Nijmegen ook al overleefd. Dus je begon al wel iets meer een hoop op te bouwen dat het misschien ook wel goed zou kunnen komen.
Ja, maar ja, ik bedoel, dan heeft hij 10 dagen overleefd. En dan, wanneer ging hij dan van de beademing af? Dat je dacht van, oké, maar nu moeten we echt naar huis. Want zometeen trekt hij het niet meer. Of
dat was ongeveer na 6 dagen.
Oké.
Ja, en we hebben die avond toen bijvoorbeeld de opa's en oma's echt nog langs laten komen. Voordat de beademing eraf ging. En toen werd die beademing eraf gehaald. En ja, hij bleef het gewoon doen. En wij hebben gewoon geslapen. En ik dacht echt dat ik die nog heel slecht zou slapen. Maar ik had echt als een blok geslapen. Vermoeidheid die er dan uitkomt. En dan word je 's ochtends wakker. En het eerste wat ik ook dacht was, hey, we zijn niet gebeld. Maar dat betekent dus dat hij nog steeds in leven is.
Ja.
En toen kwam het ook wel steeds meer dat de artsen aangaven dat hij gewoon een ontzettende vechter is en doorzetter. En nou ja, steeds werden dingen afgebouwd en hij bleef het maar goed doen. En toen hebben de artsen dus aangegeven van, jullie kunnen prima naar Ede. Want daar hebben ze ook een neonatologieafdeling. Alleen geen IC. Maar de IC was nodig voor de beademing en die was er uiteindelijk af.
Ja. En toen ging je naar huis. Ik merk dan zelf nu dat ik echt zo weet dat hij nu lekker ligt te slapen. Maar toch.
Hè? Ja, die beademing het is zo bizar.
Ja, of ik stel me dan eens voor dat je er dan naast had geslapen en je werd wakker om te kijken of hij dan nog doet, weet je wel. Maar ja, hij was toen nog natuurlijk in het ziekenhuis en niet gebeld worden was ook een goed teken. Maar het lijkt me toch dat je dan een soort racegevoel komt van, oh, ik wil nu naar huis, want nu doet hij het nog en nu kunnen we nog, hè? Of,
Maar dat was het inderdaad ook wel. En de momenten dat hij weer in het ziekenhuis in Ede was, hebben wij ook 1 dag bijvoorbeeld de hele dag niet in het ziekenhuis gezeten.
Mm-hmm.
Gewoon omdat we even weer gewoon wilden zijn. Een dag thuis zitten op de bank, gewoon aan je eigen eettafel ontbijten. Heel lang douchen. Even de gewone dagelijkse dingen of zo. En ik volg op Instagram bijvoorbeeld heel veel moeders die ook echt enorm lang op de NICU hebben gelegen met hun kindje.
Mm-hmm.
Dat ik dan denk, moet je nagaan wat voor een impact de 10 dagen voor mij al hebben gehad. En moet je nagaan als je er gewoon ruim 3 à 4 maanden zou liggen.
Mm-hmm.
Alleen, ja. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen en andere verhaal.
Oh, zeker. Weet je wel, al heeft je kind een pijn aan zijn knie. Als je kind pijn heeft of er is iets mee. De impact bij elke ouder is gewoon heftig. Weet je? Ik bedoel, dat is eigenlijk gewoon niet te vergelijken. Ja, gelukkig maar.
Ja. Nou, dat ga ik dus nog ervaren. Ik ben benieuwd.
Oh. Ja. Hey, en wat heb je dan niet gehad wat je wel had willen krijgen?
Oeh.
Lastig, hè?
Ja. Ik denk dat ik daar serieus geen antwoord op kan geven. Artsen en de verpleging op de NICU in Nijmegen hebben ons op psychisch en medisch gebied zo ontzettend veel geholpen. En wij hebben daar 10 dagen in een overlevingsstand gestaan.
waarbij je echt leeft tussen wanhoop en hoop en tussen leven en dood.
Mm-hmm.
Dat zijn ook echt situaties die je gewoon niet mee wilt maken. Maar goed, het is gebeurd en dan ga je gewoon mee. En ik kan alleen maar dankbaar zijn voor wat de mensen voor ons en voor Rens hebben gedaan.
Ja, prachtig. Ja. Wat mooi. En in het ziekenhuis voelen pasgeboren ouders zich vaak ook machteloos. Mm-hmm, heb je dat ook zo ervaren?
Ja, ondanks enorm.
De goede hulp en
Ja, tijdens de zwangerschap hoorde ik zulke mooie verhalen. Zodra een kindje geboren wordt, wordt het op de borst gelegd bij moeder en kan je gelijk een band creëren. En er werd ook vooral heel vaak verteld hoe belangrijk dat was. Maar dat heb ik niet gehad. En ik voelde me vooral heel machteloos. Omdat ik niet het idee had dat ik moeder kon zijn voor Rens. Maar er meer gewoon puur was. En ik kon alleen maar kijken en hopen en bidden dat hij heel erg hard zou vechten.
Ja.
En een couveuse maakt dat nog extra visueel. Want dan heb je ook echt nog letterlijk een bakje om je kind heen. Wat ook nog extra zorgt voor afstand.
Ja.
Dus ja, ik voelde me wel machteloos, maar ook heel erg uitgeput. En ik denk dat dat wel heel erg samenhangend is.
Mm-hmm.
We hebben gewoon puur geleefd op de woorden van artsen. En zij waren degene die echt iets voor hem konden betekenen. En wat ik kon doen was aanwezig zijn en vooral mezelf moed inpraten. Dus ja, wel machteloos, ja.
Wat had je nodig gehad in die situatie?
Hmm.
Om je niet machteloos te voelen.
Ik weet niet of dat veranderd zou kunnen zijn op dat moment.
Nee.
Nee.
En vond je het dan, je zegt dan, het kind lag ook in het... In een couveuse, dus voelde je nog meer afstand? En vond je het daarmee ook moeilijk om contact te maken met Rens?
In de eerste dagen wel, ja. Ik had hem op de eerste dag bijna niet gezien.
Mm-hmm.
En ik vond dat zelf al emotioneel best wel zwaar.
Ja.
En contact maken en binding maken met Rens vond ik erg lastig, omdat op een gegeven moment weet je dat het heel slecht met hem gaat. En
toen
heb ik echt wel even zo'n moment gehad van, waarom zou ik me binden aan een baby die straks gaat overlijden? Waarom zou ik dat doen? En de eerste dagen lag hij zo stil in die couveuse met allemaal bedrading om zich heen, dat ik ook... ik voelde me geen moeder en ik had ook nog niet het idee dat hij echt onze zoon was. Dus toen contact maken vond ik wel echt heel erg lastig.
Uh-huh.
Maar toen hij na een paar dagen een vinger begon te bewegen en op een gegeven moment een oog opendeed, toen merkte ik ook aan mezelf dat ik me open durfde te stellen voor het babytje in de couveuse. En dat was ook echt wel het keerpunt voor mij van, ja, dit is mijn zoon. En opeens lukte het wel. En ik kan dus niet zo goed uitleggen wat het dan is geweest.
Mm-hmm.
Maar ja, ik vond het wel heel lastig. Want er werd wel gezegd dat hij het niet zou overleven.
Mm-hmm.
En dat klinkt heel hard. Maar ja, dat was gewoon de situatie. En op een gegeven moment heeft een verpleegkundige wel tegen mij gezegd dat om uiteindelijk te kunnen verwerken,
mm-hmm,
moet je je binden aan die persoon. Omdat zij gaf heel mooi bij mij aan dat ik mij moest binden aan Rens, omdat ik anders later de verwerking van zijn overlijden het daar moeilijker mee zou krijgen.
Ja.
En die woorden deden mij toen wel heel veel, omdat ik dacht, ja, het klinkt eigenlijk ook wel logisch, want wat heb ik te verwerken als ik er geen band mee heb?
Ja.
Is het dan mijn verwerkingsproces? Dus dat vond ik wel heel mooi en dierbaar dat ze dat zo noemde.
Wauw, ik vind het echt heel groot dat je dit zo noemt. Zo even tussen neus en lippen door.
Ja,
het is toch fantastisch. Ik bedoel, ik kan me ook zo goed voorstellen, als je nu in zo'n situatie zou zitten en denkt van ja, het gaat toch dood, dus waarom zou ik me gaan binden, want dan heb ik geen pijn. Maar dat is echt gewoon een mega denkfout gewoon. Dus het is zo fantastisch dat die verpleegkundige jou daarop heeft gewezen en dat jij dit nu weer benoemt. En ik hoop echt dat, als je nu luistert en in zo'n situatie zit, omarm het en dit advies, maar ook je kindje. Hè? Voor jezelf, maar ja, ook voor je kindje. En voor je
ik denk dat ik uiteindelijk ook er veel meer voor hem heb kunnen zijn, omdat je je op een gegeven moment openstelt voor wel een binding maken en wel de liefde te durven geven ook.
Ja.
Ja.
Ja. Hoe troostte je Rens?
Vooral wat ik veel heb gedaan in het ziekenhuis is mijn hand op zijn buik gelegd.
Mm-hmm.
Daar werd hij heel rustig van. En vooral heel vaak zachtjes naar hem gefluisterd. Met hele simpele gesprekjes. En verteld wat ik bijvoorbeeld 10 minuten geleden gegeten had. Of wie er nog meer op de NICU waren. En weet je van die... Ja, het voelde een beetje als kansloze gesprekjes. Maar er werd mij heel duidelijk verteld dat het belangrijk was voor Rens dat hij onze stemmen zou horen. Omdat hij dan kon gaan leren herkennen dat dat mijn stem was.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment zat ik daar en dacht ik, ja, mijn baby beweegt nog steeds niet. Maar waar moet je het dan over gaan hebben? Dus dan kijk je om je heen en dan vertel je echt de meest kansloze dingen. Maar het werkte op den duur wel. Je merkte echt dat onze stemmen hem dus wel rustig maakten. En dat huid-op-huid contact ook.
Ja.
Het was wel heel bijzonder. Want omdat Rens die beademingstube, dat zit dan in zijn neus had.
Mm-hmm.
Kon hij geen geluid maken. Want die buis die zat op zijn... Oh, hoe heet dat nou? Op zijn stembanden.
Mm.
Dus je zag hem wel eens huilen met zijn gezicht, maar je hoorde niks. Ach. En dat vond ik dan nog zoveel zieliger.
Ja.
Omdat het gewoon leek alsof hij niet kon huilen, maar hij was wel aan het huilen. En dat waren wel momenten dat het dan ook heel fijn was om dan juist tegen hem te praten en dan te zien dat je kindje rustig wordt. Ja, dat is heel bijzonder.
Oh, wauw. Dat is echt bijzonder, hè?
Ja, ja.
Wauw. Hey, en heb je ook een favoriet nummer voor je kindje? Voor de speciale binding met je baby Spotify afspeellijst. He, voor de mensen die geen inspiratie hebben.
Ja, lieve mensen. Ik ben heel erg fan van Disney. Dus wij luisteren heel veel playlists van Spotify. En dan vooral die Lullaby playlist.
Mm-hmm.
Voor Rens. En er is dus ook een Disney playlist. En daarbij, ik vind dat prachtig. Dan hoor je nummers die je zelf dus heel goed kent, alleen dan instrumentaal. Mm-hmm. En ik merk dat ik daar heel rustig van word. En een liedje die daar mij echt is bijgebleven is van de film Vaiana met How Far Will I Go. Is sowieso een leuk nummer ook om gewoon op te dansen of weet ik veel. Maar die tekst vond ik heel erg toepassen op onze situatie. Het gaat over een meisje die dus over de oceaan wilt gaan. En tussen hemel, aarde, verlangens, hoop en geluk. En ik vond dat zo passend. Dat nummer daardoor ook veel meer een betekenis heeft gekregen voor mij.
Wauw.
Dus die is niet alleen leuk om dus instrumentaal te luisteren. Maar ook wel een hele mooie om juist eens naar de tekst te kijken.
Ja, prachtig. Zou je dan... TCT voor mij even een linkje willen doorsturen.
Zeker.
Juist de versie kan toevoegen.
Ja.
En de ene laatste vraag alweer. De tip van ouder tot ouder.
Ja, nou, ja. Ik denk, zijn er zoveel. Allereerst, ik doe maar wat. Dus van tip van ouder tot ouder. Ik doe wat ik denk dat het beste is. En geen idee of dat ook de juiste manier is. Ik denk het wel. Mijn grootste tip is geniet. Hoe heftig en hoe emotioneel of zwaar je eigen leven is. Hoe de start van het leven van je kindje is. Of in welke situatie ook zit. Probeer echt te genieten van het moment. Ik denk dat dat ons in het ziekenhuis heel veel verder heeft gebracht. Toen wij hoorden dat alles eraf ging en we verwachten dat hij niet ging overleven, dachten wij alleen maar van, we moeten gaan genieten van hem. Het is onze zoon en hij gaat misschien binnenkort overlijden. Dus wat heb je eraan om uiteindelijk alleen maar ongelukkig te zijn voor het feit dat je straks geen kindje meer hebt? Want die heb je wel, ook al is het maar voor een korte tijd. Ja. Dus er ging bij ons een knop om. En we hebben zo intens genoten. Dat klinkt heel raar, maar we hebben echt kunnen genieten op de NICU. En die periode echt gemaakt met geluk en blijdschap. En natuurlijk heel veel verdriet en heel veel emotie. Maar ja, toch wel echt genieten. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke tip is.
Het schiet me zo ineens te binnen, want we hadden het in het begin over die roze wolk waar iedereen het over had. Maar hoe ziet jullie wolk er dan eigenlijk uit?
Nu of toen?
Ja, nou nu. Laat het gewoon in het nu houden.
Ja, nu. Het is bizar. We leven eigenlijk nog steeds wel van dag tot dag. Maar de angst is gewoon weg. En dat is zo mooi. Ja, we genieten zo volop en we proberen alle vrije tijd die we hebben echt aan Rens te geven. En ik denk dat ik wel durf te zeggen dat we sinds dat hij 6 maanden was of zo, echt op een roze wolk durfden te leven, zeg maar.
En als je nou zeg maar alles het helemaal in zou kleuren van geboorte tot nu... Welke kleuren zouden dan in de wolk? Stel je had een vel met papier en dat in de vorm van een wolk. Hoe zou je hem dan inkleuren?
Cool. Nou, die was eerst dus echt wel zwaar donker.
Ja.
En dat is steeds meer wat gaan vervaagden naar kleur.
Wauw. Nou, misschien.
Ik denk dat er altijd wel een stukje donker in onze wolk zal blijven. Maar dat is oké.
Ja.
Dat hoort ook nu gewoon bij ons.
Ja. Nou, mooi. Misschien een leuke tip voor om het toch nog maar eens te tekenen of zo. Of,
ja, een hele goeie.
Maar misschien leuker ook om het met de Rem samen te doen. Het is een mooie grote wolk uitgeknipt van... Van 50 centimeter bij 50 of zo. Ja. Anyway. en is er leven dus na het ziekenhuisleven nu? Want je zegt nu van nu is hij wel meer roze, die wolk. Ja. En de angst is weg. Hoe zie je de
toekomst? Er is. Ja, voor ons is er zoveel na het ziekenhuisleven. Ja. Zoals ik al eerder aangaf, uiteindelijk hebben wij maar 10 dagen. Ik zou nou 10 minuten zeggen.
Ja.
10 dagen op de NICU gelegen. En dat is op zich niet heel erg lang voor de baby's die op de NICU komen. En de eerste weken waren echt heftig en zwaar. En ook het thuiskomen, want je moet een leven gaan oppakken. Terwijl je helemaal niet weet of dat leven met z'n drieën gaat zijn. Dus je leeft heel erg per dag en ontzettend in onzekerheid. Maar op een gegeven moment leer je je eigen baby zo goed kennen en zie je dat hij zulke grote stappen maakt. En ja, nu 10 maanden later, hij doet het ontzettend goed en hij blijft iedereen verbazen. En voor ons is het nog steeds ontzettend onduidelijk hoe de toekomst eruit gaat zien. En wat voor gevolgen de zuurstoftekort met zich meebrengt. Maar we hebben nu al zoveel meer dan we ooit hadden durven dromen, dus... Ja, hoofd omhoog en we gaan iedere dag weer met goede moed
uit bed en we genieten gewoon heel erg. Oh. Dus ja, er is zeker leven na het ziekenhuis. Voor ons absoluut. En juist doordat we zoiets intens hebben meegemaakt, niet alleen mijn man en ik, maar ook natuurlijk met onze ouders en onze broers en zussen.
Mm-hmm.
Je kijk op het leven verandert wel echt. Dat durf ik wel uit te spreken. Maar het is niet zo dat we minder gelukkig zijn of nu veel meer in angst leven. Dat is het echt niet.
Nee, mooi. En hoe echt de allerlaatste vraag, omdat we toch nog met corona leven.
Ja.
Vind je, ja, wat vind je daar nou van? En zeker met Rens, die dan toch nog een beetje kwetsbaar is. Vind je het juist wel fijn dat iedereen een beetje op afstand is? Of vind je dat?
Aan het begin vonden wij dat wel heel fijn, ja. Omdat we gewoon niet wisten hoe sterk hij zou zijn. En
ja.
Corona brak uit in mijn verlof. Dus ik was in principe ook gewoon nog thuis. Dus we hadden ook geen opvang of iets nodig. En wij proberen ons heel netjes aan alle regels te houden. En vooral dus ook echt voor Rens. Maar goed, op een gegeven moment moest ik weer gaan werken. Dus toen ontkwamen we er ook eigenlijk niet aan om hem toch naar oppas te doen. Maar het wel met de vraag ook bij hen van willen jullie wel je ook echt aan de regels houden? Want dat vinden wij heel belangrijk. Het enige wat ik dan meer aan corona heel vervelend vind is dat mensen hem gewoon weinig zien. En juist in dat eerste jaar de verschillen lichamelijk gezien bijvoorbeeld. De lengte, hoe groot hij wordt. Maar ook hij eet nu brood. Dat zijn allemaal stapjes die je niet fysiek nu met iedereen kan delen. Het gaat allemaal een beetje via de app met foto's.
Ja, dat is wel gek, hè? Dat heb ik ook, hoor.
Ja, ja dat vind ik echt. Maar goed, los daarvan ben ik bijvoorbeeld. Ik heb vooral heel veel respect voor alle ouders die een kindje krijgen tijdens deze periode. Want ik ben heel blij dat onze vrienden en familie Rens wel allemaal echt van dichtbij hebben kunnen zien. En dat er toen nog eigenlijk geen regels waren, zeg maar. En
ja.
Ik heb wel respect voor iedereen die dat in deze tijd. Het gaat gewoon anders. En ik denk dat dat ook wel, dat is iets waar je mee moet dealen. Maar dat gaat zo tegen je gevoel in, kan ik me voorstellen.
Ja.
Dus ja, om het even compleet te maken. Voor ons is corona niet zodanig echt dat het voor ons anders of raar is of zo. Maar ik vind het vooral vervelend dat mensen in onze omgeving Rens gewoon wat minder zien.
Ja.
Ja,
ik kan me goed voorstellen, ja. Nou, Marieke, dank je wel voor dit gesprek. En voor je tips naar de luisteraar toe. En je openheid. Ik vind het echt hartstikke moedig en knap en liefdevol van je dat je dit hebt willen delen. En waar kunnen mensen jou volgen? Ben je te volgen op social media?
Ja, zeker. Ja, ik ben mam van jou op Instagram. Daar ben ik mee begonnen net nadat Rens is geboren. Om dus mijn verhaal ook echt te delen. En daarop kun je ook de struggles van het gewone leven vinden.
Ja.
Maar ook genoeg blijdschap. En dus mam van jou, volg me zeker. Lijkt me leuk.
Helemaal goed. Nou, dankjewel. En volg mam van jou op Instagram, zou ik zeggen.
Dankjewel.
Jo, jij ook. Doei, doeg.
Na dit gesprek werd ik zelf een beetje stil. Stil omdat ik het zo ontzettend moedig en knap vind dat Marieke haar verhaal met mij in deze podcast en dus ook met jullie deelt. En hoe positief ze er samen in staan. Ik hoop dat ze jou inspireert ook stem te geven aan jouw verhaal. Maak van je hart geen moordkuil. Lucht je hart met je partner. Deel elkaars bevindingen en misschien ken je nog iemand van de NICU-periode. lucht je hart. Want het lucht gewoon op. En dan ben je de energie die het met zich mee heeft gebracht kwijt. En dan is er ruimte voor een helder contact met je kindje. En na deze opname belde ik haar meteen terug van hoe vond jij het gaan? En dan, eigenlijk wil je nog zoveel zeggen. Oh, had ik dit maar gezegd of dat maar gezegd? Want misschien hebben andere ouders hier ook wat aan. Maar het is oké, weet je. Het is altijd een momentopname. En misschien denk je van, oh, ik wil ook wel heel graag mijn verhaal delen. Want ik wil dit nog zeggen. Of god, dat had ik ook. Of nou ja, mocht jij vragen hebben of in contact willen komen met Marieke, check dan even de show notes. Daarin staan haar Instagram gegevens. Nou, en de How Far Will I Go van de Disney film Vaiana heb ik toegevoegd aan de Binnen met je baby Spotify afspeellijst. En let op, dit is de instrumentale versie. Psst, ik zou het dus heel erg leuk vinden als jullie roze wolk zouden toesturen naar mij. Kijk, je hoort altijd over die roze wolk als iemand zwanger is. Oh, ik zit op een roze wolk. Of tijdens de kraamperiode. Maar de wolk van een NICU-ouder, die ziet er anders uit. En hoe die eruit ziet, nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus stuur je roze wolk op via mijn e-mail of via, er zijn genoeg kanalen. Ik zal het wel eventjes in de show notes zetten. Maar ja, ik hoop echt dat ik jullie wolken te zien krijg. Oké, dat was het dan. Veel plezier. Dag. Dank dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Heb je genoten? Vertel het dan door aan anderen en geef een review of sterren op Spotify of Apple Podcast. Want dat geeft Binding met je baby meer bekendheid. Doen hoor, want zo kunnen we meer pasgeboren ouders bereiken die nu met hun kindje in het ziekenhuis verblijven. En wil je reageren, je verhaal delen of wil je de podcast natuurlijk sponsoren? Kijk dan even in de show notes voor de doneerlink. Of kijk even op de website www.mathildemusic.nl onder het kopje Binding met je baby. Heel graag tot een volgende keer. Dag!